Het woord voor onze overdenking vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk. 2 Korinthe 4 en daarvan de versen 3 en 4. Wij noemden u 2 Korinthe 4, de versen 3 en 4, daar spreekt het woord des Heren aldus. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Tot zover. Letten wij op openbaring en bedekking. De apostel heeft heel wat meegemaakt met de gemeente die te Korinthe was. We hebben er al eens meer iets van genoemd, van de omstandigheden en de plaats waar dat geweest is. Korinthe, een zeer belangrijke stad, hoofdstad van Zuid-West, centrum van Griekenland. De provincie Achaïe, een bijzonder mooie stad die een haven had naar de Egeïsche Zee en naar de Adriatische Zee. En daarom ook wel een centrale plaats innam in de provincie Achaïe. Voor wat betreft de scheepvaart, het handelsverkeer enzovoort. Het oude Korinthe was nog veel beroemder geweest. Maar dat was zo'n 146 jaren of iets langer misschien voor Christus verwoest. Maar dat was helemaal een prachtige, beroemde plaats met grote tempels. De godin die er vereerd was, was Afrodite. Voor Paulus' tijd was er wel een tempel aan haar gewijd met 1000 vrouwen die zich gewijd hadden aan de ontucht. Het was een knooppunt. Je zou zeggen, net zoals nu bepaalde steden eruit springen, doordat het van die centrale steden zijn met een achterland, met water- en wegverbindingen, samenscholingen van allerlei mensen uit allerlei delen van de wereld, matrozen en handelaars en vertegenwoordigers, noem maar op, alles is er dan te kust en te keur te vinden, uiteraard ook allerlei godsdiensten die dan daar bedreven en beoefend werden. Horatius heeft eens geschreven of gezegd: niet iedereen of niet ieder mens is zo gelukkig dat hij de weg naar Korinthe vindt. Zo samen smelting van kunst en cultuur was Korinthe. En dat brengt dan ook mee dat wanneer zoiets zich ontwikkelt, dat je dan ook in de zonde en in de ongerechtigheid een versnelde ontwikkeling, een versnelde rijpwording ziet. Misschien dat de Heere daarom, zo'n poos voordat de Heere Jezus op aarde kwam, Korinthe van de aarde heeft laten wegvaren. Later, 44 voor Christus, werd het ook weer herbouwd. Maar de oude ruïnes, die zijn er nog. En verschillende plaatsen waar de apostel Paulus heeft gelopen en gewandeld, die zijn nog wel herkenbaar en aanwijsbaar. Je had er ook een groepje Joden die hun oudvaderlijke godsdienst zoveel mogelijk in ere hielden. Paulus is ook in Korinthe geweest, een anderhalf jaar. En misschien is hij nog wel 3 à 4 keer op bezoek geweest. En misschien, hoogstwaarschijnlijk, is er nog wel een brief die niet in de Bijbel opgenomen is, of gedeeltelijk in de tweede brief verwerkt is. Misschien is er nog een brief die hij geschreven heeft en waar hij in verschillende plaatsen op zin speelt, die hij aan de Korinthe geschreven heeft. Het was een plaats, zou je zeggen, om het benauwd te krijgen. Een plaats om het benauwd te krijgen. Dat kun je wel eens hebben als je als mens, nou ja, vooral als je van het een beetje het platteland komt, hè, of in een gewone provinciestad, en je komt een provinciestadje en je komt dan in zo'n centrum. Ja, de ene mens is er misschien gevoeliger voor dan de ander, maar ik heb wel eens door een grote stad gelopen, Amsterdam of Rotterdam of zo, dat het op een moment op je valt, dat je het er benauwd van krijgt. Van al die mensen, al die rassen. Het benauwd, het is iets om voor weg te vluchten. Ja, om uit die benauwenis uit te vluchten. Ik vind het ook eigenlijk wel erg dat er zoveel mensen in de stad wonen. Ja, het heel Nederland wordt bijna een grote stad, maar als je toch in zo'n stad altijd woont, en vooral op zo'n drukke plek, waar alles maar doorraast en de gekste dingen zie je, eigenaardigste mensen en godsdiensten en kledij en talen. Zo ongeveer heb ik de indruk dat Paulus zich gevoeld heeft toen hij in Korinthe kwam. Aan de ene kant vormde het als het ware, ja, een uitnodiging om juist daar het evangelie te verkondigen. Maar aan de andere kant had het iets schrikwekkends. Iets van, er is geen beginnen aan. Daar is hij gekomen. En daar had hij al een meevaller, want daar kwam hij in contact met Aquila en Priscilla, een godvrezend Joods echtpaar dat door een bevel van Claudius uit Rome verbannen was. En die waren daar gekomen. En ze waren van hetzelfde handwerk en zo heeft Paulus zich bij ze gevoegd. En daar heeft hij gesproken met de Joden in de synagoge. In de week werd er gewerkt aan de tenten of zadels, kan ook zadels zijn, een soort leerbewerking. En tuigen voor paarden. Maar als het Sabbat was, handelde hij in de synagoge. Het liep helemaal mis. Helemaal. Ze werden zo nijdig, de Joden. Vreselijk. En Paulus, die was ook uitgepraat op een gegeven moment. Hij zegt, nou jullie zo dat evangelie verwerpen en verachten. Nou maak ik me los van jullie. Dat gebeurde in Korinthe. En ik spreek het woord niet meer, maar houd er rekening mee, ik ben rein van jullie bloed. Je hebt het gehoord, je hebt het geweten en je hebt het veracht. In het vervolg ga ik naar de heiden. En het is ook gebeurd. Hij is een intrek toen genomen in het huis van ene Justus, dat was tegen de synagoge aangebouwd. En het opmerkelijkste was dat ene Crispus, de overste van de synagoge, die kwam tot het geloof en zijn vrouw en kinderen ook. Dat is net alsof de Heere God midden in al die woede en die ergernis enzovoort onder de Joden, dat de Heere zei, nou, ik neem er enkele uit, tot betoning van de almacht van mijn genade. En 's nachts zei de Heere tegen Paulus, en dan kun je zien dat de man het niet te breed heeft gehad. Paulus, wees niet bevreesd. Ook niet voor je leven, want niemand zal de handen aan je slaan. En ik heb veel volk in deze stad. Dat is wat geweest. Voor Paulus iets verblijdends. Je moet er niet min over denken. Die eerste zendingsreis bijvoorbeeld, ja, toen heeft de man 1000 kilometer gelopen. Op de tweede zendingsreis, en daarin is die ook in Korinthe geweest, 1400 kilometer gelopen. Er zijn dan niet bij verteld alle uitstapjes tussendoor. En de derde zending zei nog eens zo'n 1200 kilometer. Dat moet je eens indenken wat dat geweest is. En dan vol van gevaren was de reis en bedreigingen. Dat was nou de bereidwilligheid van het evangelie. Dat was die hartstocht die de Heer hem in hem ingebracht had door de Heilige Geest. Dat hij zijn naam moest dragen voor vele volken. Dan kun je begrijpen dat het een troost is dat de Heer hem gezegd heeft niet bang te zijn. Want juist in dat oude en toch moderne Sodom zou je zeggen. Die samensmelting van culturen en van rassen en van godsdiensten. Daar wilde God de banier van zijn heilig evangelie planten. Daar wilde hij zich openbaren door het verkondigde evangelie. Die mensen hadden nog niet zulke boeken. Het evangelie was ook nog niet beschreven, want de brieven van Paulus waren eerder geschreven dan de evangeliën. Dus door de mondelinge verkondiging van het evangelie wilde de Heere God zich daar openbaren. Dwars tegen de zonde en de ongerechtigheden en de onmogelijkheden heen van die moderne mensen. En omdat Paulus nou deze bediening van God gekregen heeft, daarom vertraagt hij niet. Helemaal niet. Maar hij gaat door. En vooral toen na enige tijd Silas en Timotheus uit Macedonië bij hem kwamen. Toen hij wat meer ruimte had, toen ging hij er iedere dag op uit. Niet alleen op de Sabbat, maar de geest spoorde hem aan inwendig om de boodschap door te geven. Je zou zeggen, wat in het eerst nog een beetje in de vrees en in de beklemming van de vijandige Joden stond, het is dan eenmaal weg. De broeders zijn erbij, de geest wordt vaardig. Je kunt ook begrijpen dat zo'n gemeente het vreselijk moeilijk heeft gehad. Dat Paulus verschrikkelijk veel verdriet heeft gehad en spanning en beklemdheid en benauwdheid. Toen hij heeft gehoord van al die ongunstige ontwikkelingen. Want ook Apollos, die van de Efeze kwam, die had daar gepreekt. En je had mensen gekregen die zeggen, nou geef mij maar Apollos. En een ander zegt, nee geef mij maar Paulus. En een ander geef mij maar Kefas. Zo kreeg hij allerlei dreigende afsplitsingen in één gemeente. Paulus heeft er tegen getornd. Daarbij die heidense levenswijze, waar die mensen als het ware in geboren en getogen waren, die deed haar rechten telkens weer gelden. Hoererij, bloedschande, dronkenschap. Je had groepen mensen in de gemeente die waren in hun waarneming zo vrijgemaakt dat ze veel meer mochten dan de andere mensen. Maar het ontaarde bijna altijd in bandeloosheid. Paulus heeft gewaarschuwd tegen de misbruiken van het avondmaal. Tegen de plaats die de vrouw in wilde nemen in het midden der gemeente. Door te profeteren en noem maar op. Heeft al die dingen moeten terechtwijzen. En in die brief die dan verloren gegaan is, maar dat heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om op te laten nemen. Daar kun je, maar dat gaat te ver om daaraan aandacht te besteden. Daar blijkt Paulus een vreselijk scherpe brief geschreven. Want hij is er zelf ook nog geweest en toen is het hem bitter tegengevallen. De hele zaak was in opstand. Ze betwisten hem zijn apostelschap. En ze beschuldigden van allerlei dingen die niet waar waren. Dat hij niet genoeg aandacht aan ze besteden enzovoort enzovoort. En later is dat toch goed gekomen. Toen heeft hij de boodschap van zijn medewerkers gekregen dat het bij de mensen. Eerst viel het in vijandschap en in opstandigheid. En dat ze later bedroefd zijn geworden naar God. Bedroefd. En toen is hij zo blij geweest. Hè? Paulus is zo blij geweest toen hij dat hoorde. Want daar stond wat op het spel. De hele zaak stond op springen. Maar wat is die dan, wat kun je dat indenken? Want hij was een gedrevene door de Heilige Geest. Hij wist dat hij een boodschap had. Ik heb veel volk in deze stad. En daarom zei Paulus niet, nou dan moet de Heer er maar voor zorgen ook. Het zit mij wel goed. Maar dan gaat het je ook aan als je denkt. Dat gaat niet goed. Of dat is niet goed. zulke goddeloze dingen, zulke afwijkende dingen. Misschien is dat de reden wel geweest waarom die niet menselijk gesproken en gedacht heeft. Nou, ik laat jullie wel zitten, want jullie zijn geen echt volk van God. Dan zou je zo niet kunnen doen. God heeft gezegd, ik heb veel volk in deze stad. En zo kwam dat evangelie tot openbaring. De bedekselen der schande werden verworpen. Dat wil zeggen, alles waardoor het evangelie bedekt werd. Het zij door het Joodse judaïsme of wetticisme. Want die mensen hadden een bedeksel op hun aangezicht bij het lezen van de boeken van Mozes. Ze hadden een bedeksel zodat zij in die boeken van Mozes het evangelie niet hebben kunnen vinden. Ze hebben niet de richtlijnen gevonden in de boeken van Mozes naar die ene grote profeet, priester, koning die God verwekken zou. Naar het lam, dat hebben ze niet gevonden. Maar ze hadden zich vastgebeten aan de letter en ze zochten door hun wetswerken een gerechtigheid bij God te verkrijgen. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Maar wij, zegt de apostel, hebben verworpen al die bedekselen der schande. Alles waarbij de mens zijn eigen vlees naar voren brengt. Zijn eigen kunnen, zijn eigen werken. Maar ook die bedekselen der schande om onder een mom van evangelische vrijheid de duivel te dienen. En te blijven dienen. Al die bedekselen der schande zijn verworpen. Niet wandelende in die Joodse arglistigheid, sluwigheid. Het woord van God vervalsende naar onze eigen inzichten en meningen. Al menen we het ook nog zo goed. Want uiteindelijk heeft Paulus aan de Joden het evangelie geopenbaard. Maar het bleef bedekt. Zij wilden niet aan. Maar ze zullen zeker toch in hun ziel die stem en dat getuigenis hebben gevoeld. Dat het een getuigenis der waarheid was. Maar ze wilden niet horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Maar door openbaarmaking van de waarheid, daar is Paulus zich van bewust, maakt hij zich aangenaam bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid God. Hij was niet expresselijk, hij was geen mens die expresselijk bezig was om iemand te grieven, of te verachten, of op stang te jagen, om bepaalde dingen in het midden te werpen die juist aanleiding zouden kunnen geven tot grote ergernis. Nee, wat dat betreft was hij zeer rekkelijk, de Joden een Jood en de Grieken een Griek, opdat hij enigen zou mogen behouden. Dat is de openbaring van het evangelie. Openbaring, dat wil zeggen dat God vrij uit laat verkondigen de verzoening die hij zelf heeft voorgesteld. In Christus Jezus, zijn geliefde zoon. En afgezien van het feit dat er slachtoffers zullen vallen. Daar komen we nog op terug. Uit de tekstwoorden. Afgezien daarvan. Wat kan dat? En ik hoop dat dat in uw ziel geen vreemde zaak is. Maar dat we uit de lauwheid van de gewoonte. En van de sleur. En de sleur misschien ook wel van de kerkgang. Dat we uit die lauwheid zijn uitgetrokken om bij ogenblikken iets te ervaren van het wonder dat God ons zijn evangelie openbaart. Want het is het evangelie der waarheid midden in de leugen, midden in mijn leugenachtig bestaan. In mijn leugenachtig vlees, in mijn leugenachtige omgeving, in mijn leugenachtige gedachten en overwegingen, is dat het enig ware, betrouwbare. Oh, ja, als je dat zo mag zien, dan zie je de verachtelijkheid van je lauwheid. Of als je traag bent in het benaarstigen of in het komen onder Gods woord, dan zie je dat. Hoe walgelijk het is, hoe hatelijk, dan zie je hoe ver dat je af bent van het frisse en het levende van de openbaring van God. Dat die God, terwijl de miljarden mensen op deze aarde krioelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zo zong het oude Israël. Maar zo is het ergens nog. Want het evangelie moet verkondigd worden over de ganse aarde. Maar het wil niet zeggen dat gelijk aan alle plaatsen en in alle landen dat evangelie verkondigd wordt. Want nog zijn er plaatsen waar het evangelie nooit verkondigd werd, al zijn het er weinige. En daarbij zijn er duizenden plaatsen waaronder het, waar het evangelie wel verkondigd werd. Maar God heeft het licht van de kandelaar weggenomen. Maar wat kun je dan blij zijn? Toen ik wakker werd, was ik eigenlijk al een klein beetje blij. Dat ik mocht verkondigen de naam, het evangelie, voor jullie. Niet omdat jullie van die stakkers zijn, dat ben ik. Maar iets in de zin van, o God, wat bent u groot voor zulke ellendige schepselen die we zijn. Hij doet duizend wonderen, hij is God, ja, hij alleen. Dat is groot. Ik hoop dat jullie dat ook wel eens mogen ervaren. Niet om die ervaring op zich, dat is de grond niet. Maar je weet hoe een mens is, hè. Als Jezus erin vet werd, toen sloeg hij achteruit. En een verzadigde ziel, die vertreedt het honingzeem, zegt de wijze man. Je raakt overal zo aan gewend. Maar als je met je kinderen er mag zijn, dat een wonder is. Hè? Niet omdat je zegt, ja, mijn kinderen zijn allemaal bekeerd, of mijn kinderen zijn allemaal dit. Daar gaat het niet om. Maar onder de openbaring van de waarheid, dat God bekeert. Want God bekeert. God trekt, God werkt. Kijk, dan kun je het eigenlijk niet begrijpen. Dan zou je zo huilen van blijdschap dat de Heere bemoeienis wil hebben met ons en onze kinderen. En dat hij ons nog samenbrengt onder dat heilrijk evangelie der zaligheid. Terwijl we niet bij de beste horen. Integendeel. Helemaal. Maar dat we alle in Adam gezondigd en de heerlijkheid Gods derven. Dat is openbaring van het evangelie. Dat wist de apostel Paulus. Want het had God beliefd zijn zoon in hem te openbaren. Hij moest er eerst ook niets van hebben. Hij dacht bij zijn eigen, dat is helemaal geen godsdienst. Dat blijkt nergens op. Zijn ze dan maar bezig om die wet te ondergraven? Dit hoeft niet en dat hoeft niet. Aan de andere kant had hij niets aan te merken, want de mensen leefden in vrede. En in liefde met elkander. En ze aten in eenvoudigheid des harten. En ze braken het brood. En deden de gebeden. Je zou zeggen, je moet van binnen toch wel eens wat voelen knijpen, maar dat is nou juist zo. Door die geest, die verkeerde geest, hoe goed bedoeld ook, leefden die daar gewoon overheen. Maar door openbaring, doordat God het wegschuift, het bedeksel, heeft hij gezien, ik ben Jezus. Ik ben Jezus. Zodra je dat ontdekt, dan zeg je, ja, wat is het woord, wat is de kerk? Eigenlijk een wonderbare schepping van God. Want dat komt niet van de mensen af, en niet door de mensen, maar het is echt alleen Gods werk. Maar nou staat er, doch indien ook ons evangelie bedekt is. Met ons evangelie bedoelt Paulus niet dat hij dat evangelie gemaakt heeft of uitgedacht. Maar zo is hij daar nou mee verenigd. Zo mag hij weten dat hij het evangelie der waarheid verkondigt, dat hij het mag noemen ons evangelie. Mag ik het zo eens zeggen? heel anders dan dat er eigenlijk staat. Hoewel velen ons brood niet zien, laat staan eten. Het is net alsof hij het over een brood heeft. Over een maaltijd. Van reine wijn vol vets, vol merg. Kijk of hij het over iets heeft. Maar dat ligt ergens daar. En het is ook in de hatten. En ze zitten er omheen geschaard. En anderen die lopen gewoon voorbij. Doe niet zo gek, jongens. Wat doen jullie daar? Wat zit je te doen? Te luisteren? Te lezen? Te bidden? Wat doe je daar eigenlijk? En wat betekent dat, dat brood? Weer een nieuwe godsdienst soms. En nog veel erger. Nog veel erger. Toch, Paulus had gesproken over de gewetens van alle mensen. Maar ja, Paulus. Je weet toch ook die Joden, die zo nijdig geworden zijn dat ze een opstandje hebben trachten verwekt, hebben ze ook gedaan. Want toen die stadhouder aftrad en een broer van Seneca, Gallio, stadhouder werd, toen hebben ze gauw getracht een relletje te schoppen. Maar Gallio trok zich geen van deze dingen aan, mislukte. Maar het evangelie was wel bedekt. En daarbij was het ook zo dat niet iedere Korintiër, niet iedere afgodendienaar tot het evangelie kwam. De Heer had gezegd, ik heb veel volk in deze stad. De Heer had niet gezegd, alle. Oh. Want hij is de grote soeverein. Hij is de verkiezende God. De uitverkiezende. Hij heeft verkoren een volk van alle eeuwigheid. Ik heb veel volk in deze stad. Dat is al een groot wonder. Maar niet alle. Doch indien ook onze blijde boodschap, onze vreugdeboodschap, bedekt is. Want Paulus, je spreekt over de gewetens van alle mensen. Maar je ziet toch maar, hè, dat toch niet iedere Korintiër, het is maar een klein deel ergens. De massa vergeleken, dat is een behoorlijke stap. Indien dat bedekt is, zegt Paulus, zo is het bedekt in degene die verloren gaat. Dat staat er heel aangrijpend. Dat staat er op zulke manier dat je zeggen moet, er is niks meer aan te doen. Wat zeg je? Niks meer aan te doen. Degene die verloren gaan, dat wil zeggen, degene die naar de verderfenis gaan. Naar het verderf. Daar is het bedekking. Hoe dan ook. Dat is ontzaglijk. Paulus zegt dat niet, laten we zeggen, als een soort, soort goede zetting die nou doet. Zo doen sommige dominees dat. Denk erom, het is. Want hij heeft gezegd, ik ben rein van uw bloed. Want aan de ene kant kun je merken in het woord van God, dat als een oordeel van God hij de zinnen verhaalt. En aan de verharding prijs geeft. Kun je merken. Opdat hen niet bestralen. Want zij konden niet geloven. Terwijl Jesaja reeds profeteerde, maak het hart deze volks vet. En sluit hun ogen toe. Opdat ze niet de eniger tijd zien. Maar in het Nieuwe Testament, waar die tekst aangehaald wordt uit Jesaja. Daar wordt het woordje omdat gebruikt. Dus je ziet, het is een oordeel van God. En het is ook eigen schuld. Het is ook eigen schuld. Want het ongeloof, dat heeft God niet geschapen. Maar het hebben wij tevoorschijn gebracht. in onze diepe val. Het ongeloof, daarin zie je de mens. En wanneer de Heer nu in een oordeel de mens daaraan overheeft, dan is hij op de weg naar het verderf. Hoe dan ook. Ja, dat is iets vreselijks. Maar Paulus wil die roem van het heilige evangelie, dat het haar werk doet. Dat God gelijk krijgt, dat hij veel volk heeft, wil hij niet teniet laten maken door de een of andere grappenmaker of spotter of een of andere boef die zegt, oh, wat betekent dat nou? Hoeveel zijn er daar nou in de synagoge of in dat huis? Hoeveel heb je er? Nou nee, dat moeten ze niet denken. Want dan houdt Paulus de roem van het evangelie van Gods vrije genade hoog op. Veel volk, waar het vandaan komt en vandaan moet komen, is vers 2. Daar zorgt de Heere voor. Maar dat evangelie, dat zal haar werk als dat visnet, zal het zeker doen. Veel volk, die het verloren bedekt is. Dat gebeurt. Dan is het bedekt in degene die naar het verderf toe gaat. Ja, dat is verschrikkelijk. Daar zie je schuld van schepsel, oordeel van God en uiteindelijk daar ver bovenuit zie je Gods eeuwig besluit. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En nochtans werkt ook Jacob Esau zijn eigen dood en verdoemenis uit. Want je moet niet denken dat hij graag een straaltje van dat evangelie zou willen bezitten. Je moet niet denken dat hij zo graag erbij zou willen horen. Maar het kan nou eenmaal niet. Zo is het niet. Daarom wordt dit ons niet gezegd om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof een ieder die in zich het ongeloof voelt woelen en werken. En misschien het verzet van het vlees, dat die daaruit zou besluiten dat hij geen deel of lot heeft in dat licht van het evangelie. Want juist omdat die strijd ontbrandt, juist omdat u het ongeloof voelt woelen en werken, juist omdat u nogthans getrokken wordt onder het heilige evangelie, is het bewijs dat gij niet op de weg zijt naar het verderf, maar dat God bezig is de weg van het heil te openbaren. In Christus Jezus. Indien ook ons evangelie bedekt is, dus het bedekt in degene die verloren gaat. Ik hoop dat er niemand bij van de gemeente. Paulus die gaf het zo gauw niet op. De ergste kwaaddoener die moet eruit. Maar als hij door droefenis getroffen wordt, dan zegt Paulus, nou, hebben jullie hem vergeven? Ik ook. Neem hem weer terug. Opdat hij niet door te grote droefheid verslonden wordt. Want dat is de bedoeling niet. Het gaat om het behoud. Maar Paulus liet niet gauw los. Dat die gemeente van ongelukkige stakkers, rijken en armen door elkaar, pochers, hè? Er zaten nog hoogmoedige lui tussen ook, die wat rijker waren dan een ander, die zaten flink te eten en het werd wel eens vreten, hè? Maar hij liet ze niet zomaar los. Hij liet ze niet zomaar los. Dat doen wel Joden, die doen dat wel. Die laten zomaar los. Je hebt opgehouden lid te zijn, je bent dit, je bent dat. Paulus niet, want het woord van God zit erachter. Ik heb veel volk in deze stad. En dan aan de ene keer zou je zeggen, dan zit de arme man te huilen, Paulus. Dan speelt hij op de klaagliederen, speelt hij, zingt hij klaagliederen. O mensen toch, hoe kan dat nou toch zo zijn? Je hebt toch dat dierbare evangelie beleden. En de andere keer dan ranselt hij er als het ware op dat hij zegt, wat denk je, dat je gelijk de tafel van de duivel kunt nemen en de tafel van de Heere in ene, dat met elkaar bestaanbaar is, God en Belial, maar hij laat nooit los. Kijk, dat is het wonder van het evangelie. En maar indien het bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaat. Die hooghartig, vijandig, alles afwijzen. Je moet altijd erg voorzichtig zijn, maar soms voel je het. Wanneer een mens die grenzen overschrijdt. Want ieder mens, alle gewetens der mensen, hebben aanvankelijk nog een zekere openheid in oordeel. Kun je lang of kort over praten, maar in de Romeinenbrief lees je dat hun gewetens zichzelf beschuldigde of ook onschuldig. Dat wil zeggen dat ze voelden wat waar was. Maar er kunnen tijden zijn dat openbaar wordt dat God in zijn oordeel die grenzen laat overschrijden. Niet meer mee te praten. Je kan heidense mensen hebben en dat ze zeggen eerlijk, hoe naïef het ook klinkt. Ik heb pas nog. Ja, ik hoop toch eens bij u in de kerk te komen hoor. Mensen die van geen God of gebod of ergens van weten. Ik hoop toch eens een keer te komen. Mag dat? Ja, rustig, maar kom maar. Dat je voelt, dat is nog niet, dat is ergens nog een mens die niet zeker is, die ergens ook wankelt, die ook er niks van weet eigenlijk en door nieuwsgierigheid gedreven wordt. Wij hebben ook mensen dus niet mee te praten. Helemaal niet. Nou kan God 1000 wonderheden doen en hij is rechter die het beslist als alleroppervolk. Maar het is geen best teken. Het is geen best teken. Als die mens zo bewust voor een bepaalde richting in zijn leven heeft gekozen en die is er niet meer achter. Daar moet je niet over denken. Daar moet je nooit over denken. Soms is het een bitterheid. Het evangelie is bedekt in degene die verloren gaat. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Hé, ja. Hier staat niet dat God het gedaan heeft. De ware God, maar de God deze eeuw, dat is de duivel, dat is de Satan, met heel zijn aanhang. De God deze eeuw, dat wil zeggen de God van dit tijdperk, deze eeuw. Deze eeuw, dat bedoelt de apostel, dus ook de tijd in waarin wij leven. De laatste bedeling, de tijd van het hier en nu. De God van het hier en nu. Van alles wat samenhangt met dit leven nog. Tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is deze eeuw. Of dat die nou 4 of 40 eeuwen duurt. Dat maakt niet uit. Dat is deze eeuw. Maar door te spreken deze eeuw. Zegt Paulus heel fijntjes eigenlijk erbij. Het is afgerond. God weet het. God weet het. Er staat ergens in zijn raad staat een punt. Deze eeuw. Het gaat er geen minuut overheen. Over de klok. Die God op die tijd heeft vastgesteld. Deze eeuw. Deze tijd kan ons groot en overweldigend voorkomen. Soms benauwend, soms lachwekkend, soms als één grote zuiging om ons en onze kinderen te verderven en de tenten van de Godvrezende van de wereld af te blazen. Deze eeuw kan zo groot en meeslepend zijn voor de een en zo donker en duister voor de ander, maar het blijft deze eeuw. God heeft de bepalingen gemaakt. Hij staat erboven. Dat moeten wij goed bedenken. In alle verwarring, in alle benauwenis die er kan zijn, in alle zorgelijkheid, in alle machtsontplooiing van de antichrist, de mens der zonde die als een God in de tempel zal zitten, toch blijven bedenken, het is deze eeuw. Deze eeuw, niet eeuwigheid, deze eeuw, deze tijd, dit tijdperk, dat ten einde spoedt. Er komt een einde aan. Er komt zeker en gewis een einde aan. De God deze eeuw, dat is een beperkte God. Dat is niet de ware God. De God deze eeuw heeft het in een bepaalde periode tijdelijk voor het zeggen in zoverre, hij is onder Gods macht gesteld. Maar hij heeft grote kracht en weinig tijd. En hij is vergrimd op het zaad, op het kerkzaad, op het zaad van de vrouw, met een grote bitterheid vervuld. En hij tracht Gods volk te verdelgen van de aarde. Hij is de God deze eeuw. Nou, dan zouden die Corinthiërs niet geloven als je zou zeggen, je gelooft de duivel. Maar dat hoeft ook niet. Want het kan wel Afrodite of weet ik wat heten, of groot is de Diana der Efeziërs. Alles waar de mensen vertrouwen op stelt buiten de ware God. Dat is de God deze eeuw. Dat is in principe daarom ook de duivel, de verleider, de mensenmoordenaar, de leugenaar van de beginnen. De God deze eeuw, iedere eeuw heeft zo zijn eigen kenmerkende openbaringen van de God deze eeuw. We spreken wel eens van de eeuw der verlichting, over de 19e of 18e eeuw, maar ik zou dat ook wel op deze eeuw toe willen passen. De eeuw van de deformatie. De eeuw van het breken van de oude banden. De eeuw waarin alle zekerheden omver worden gestoten. De eeuw waarin de fundamenten van de aarde wankelen. Een eeuw waarin nooit zoveel angst en onzekerheid is geweest, ook onder de kinderen, de jongens en de meisjes. De eeuw waarin er een crisissituatie is ontstaan, in de kerk, op de scholen, overal, overal zie je die lijnen lopen. Het wankelt ter doding. Wel verheffen zich enkele stemmen hier en daar, maar toch, in het grote gezien, zeg ja, het is de eeuw van de verwarring, van de verontrusting. En wij leven ook in die eeuw. Hoe je dan die God noemt, in principe, is het de duivel. Die heeft de zinnen verblind. Maar God die zendt toch ook het oordeel der verharing. Ja, dat lees je van David ook. De duivel, de Satan porde David aan. En in de andere versie lees je de Heere porde David aan. Maar dat betekent dat de Heere ook de duivel onder zijn macht en toelating heeft. En dat de Heere de duivel ook nog gebruikt. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Daar zie je aan de ene kant de schuld des mensen. Want er staat namelijk der ongelovigen. Dat wil zeggen, die vrijuit verwerpen de kennis van de Heer Jezus Christus en het licht van zijn heilige evangelie verachten. Ongeloof. En in dat werkterrein, daar is de vorst der duisternis bezig om de zinnen te verblinden onder de toelating Gods. Maar één ding moet ik toch zeggen. Wanneer een van die verblinden onder het zegel van Gods eeuwige liefde besloten ligt, komt hij eruit, vroeg of laat. Want de duivel is de God deze eeuw, maar onze God is de eeuwige God. Die sterven. Je ziet hier oordeel en schuld als het ware door elkaar verweven. Gods werk en duivels werk. Wij kunnen het niet altijd ontwarren. Maar één ding is zeker, niemand zal God ter verantwoording kunnen roepen in de grote dag der dagen. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Maar ook niemand heeft de ruimte om te stellen dat er één kruimeltje bij kan van de mens. Dat hij zich open kan stellen voor het geloof en voor het evangelie en voor God. Want dat is ook onmogelijk. Zo zie je die twee zaken in de schrift, beide genoemd. Verblinding, ongeloof.
duivelswerk Gods.
En dat kunnen wij niet allemaal uitleggen. Het hoeft ook niet. Het hoeft ook niet. Eén ding is zeker. Die ongelovige zal op 1000 vragen niet 1 antwoord kunnen geven. Want hij kreeg wat hij wilde. Hij kreeg wat hij wilde. Want hij wilde de duivel, de god van deze eeuw. Hij wilde alleen hier en nu dit leven. Hij wilde niet God. Niet de Heer Jezus. Daarom zal hem als het ware de mond gesnoerd zijn, zodat hij niets kan zeggen van binnenuit. Want hij krijgt waar hij om gevraagd heeft. Maar aan Gods zijde is het zo. Ik heb lief met een eeuwige, onveranderlijke liefde. En ik heb lief die mij lief hebben. Maar die mij haten hebben, de dood lief. O, wat is dat wonderbaar. Wat is dat aan de ene kant niet vrijblijvend. Geen doodprekerij van, dan zullen we wel afwachten. Want Paulus zegt, wees gewaarschuwd. Nademaal je de woorden des eeuwige levens niet waardig keurt, keren wij ons af en gaan tot de heidenen. Maar wat is het in tegendeel verootmoedigend. En wat is het soms ook, wanneer het in de zin der gedachten wordt gedacht door de Heilige Geest, wat is het verblijdend. Verblijdend. Dat wij niet een God met een God hebben te doen die het nakijken heeft. Niet met een God die het zo graag anders had gewild, maar met die God die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil en welbehaag. Dat is het woord. En zalig is de mens die erbij mag zijn. Wel gelukzalig is het die mens in welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Daar heeft hij de ruimte voor gekregen van God. Om in die ongelovigen te werken. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie. Dat wil zeggen, opdat ze vreemd zouden blijven aan het schijnsel, aan de uitstraling van het heilig evangelie, dat getuigt van de heerlijkheid van Christus. Ja. Ja, ja, het is niet voor niks hoor, als we in de kerk zitten. Als je het zo nog ziet, dan hoop ik dat het nog eens veranderen mag. Als je denkt dat je toevallig nog in de kerk zit, hè, omdat je zo opgevoed bent, zonder meer, dan zit je niet goed nog. Ja, ergens zit je wel goed, je zit onder het woord. Maar dat is niet genoeg, dat is niet genoeg. De vergadering van gelovigen, van ware christgelovigen noemen onze vaderen de kerken. Dat betekent, laten we het eens zo zeggen. Daar is er iets van de bedekking weggenomen. Er is een straaltje licht in onze dode, donkere zielen gevallen. Een straaltje licht van de heerlijkheid van Christus. Ja. Je hoeft je eigen niks toe te eigenen. Het hoeft niet. Wij eigenen onszelf maar toe wat we zijn. Hè? Grote, snode zondaren. Afdwalers, blind. Maar is het wonder dan juist niet des te groter? Of durf je dan te zeggen, laat ieder voor zich daar nou eens een ogenblik aan denken. Durf je te zeggen dat de Heere nooit dat deksel is heeft opgetild, dan staat er niet best bij. Maar dat deksel, dat is blijvend bij degene die verloren gaat. Maar wij worden er allemaal mee geboren met zo'n deksel. Wees er wel. Maar heeft de Heer dat deksel wel eens opgetild? Want je bent onder het heilige evangelie gebracht, dat wil Paulus zeggen. Die anderen, die zijn eraan voorbij gegaan. Die onzin. Een secte die overal tegengesproken wordt. Die man die verkracht Mozes en de profeten. Luister niet naar de mensen. Onze waardigheid komt in het gedrang. Maar die er nou wel in die gemeente zaten. Jullie, ik, wij zitten er ook in. Hoe is dat? Is er wel eens wat van dat schijnsel, van de heerlijkheid van Christus, van evangelie, in de ziel geweest? Dat is eigenlijk openbaring. Het gaat wel door het heilige evangelie, de blijde boodschap. Wat is toch openbaring? Want we zien het van onszelf niet. We zien het van onszelf niet. We zullen het ook nooit zien van onszelf. Maar dat er nou een opening, dat die Heer Jezus, die ons eigenlijk niks zegt. Hè? De Heer Jezus zegt ons niet veel hoor. En Christus ook niet. En God niet. Alleen als een angstfactor, een verborgen factor, waar we rekening mee moeten houden. Hè? Dat spookt nog wel een beetje door onze ziel heen. Die onbekende factor, wat zal er gebeuren als ik dood ga? Als ik dood ben, hè? Ja, dan denk je aan een worm die niet sterft en een vuur dat niet uitgeblust wordt. Eeuwige pijn. Maar dat is nog niet ontdekking. Dat is nog niet de ontdekking. Maar dat is ontdekking als je iets hebt mogen zien, gelovig, van de heerlijkheid van Christus. Misschien lag het zo eenvoudig dat je alleen maar gezegd hebt, ach Heere Jezus, mag ik alstublieft uwe zijn. Mag ik van u zijn. Mag ik u kennen. Mag ik een schaapje zijn van uw kudde. Misschien zijn er wel tonnen overheen gerold van zwaarigheden en nog. Maar dat is ontdekking van het heilig evangelie. Van die heerlijkheid van de Christus. Ook toen hij daar leed en streed in de uiterste benauwdheid des harten. Dan zou je wel kunnen wenen dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zijn vader zo geëerd heeft en dat wij zulke schandalige mensen zijn. Dat dat nodig was om die prijs te betalen. Dan denk je wel eens in je ziel, alles wat adem is gans begeerlijk. Al hangt er de duivel, de God deze eeuw, die laat ons ook niet met rust, dat moet je niet denken. Al probeert hij er gauw een zwart scherm voor te hangen, dat doet hij wel. Maar wat de Heer doet, daar komt hij op terug. Hij die het goede werk begonnen is, hij zal het ook voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Ja, mijn oud oom, toen hij oud was en die man kon zo vertellen. Hij had ook kleine catechisatie van kleine kinderen. Dat ging zonder school, net als bij ons. Kinderen, ik wou jullie wat vragen. Wie houdt er veel van de Heer Jezus? En dan vlogen die vingertjes omhoog. Ik, dominee, ik. Nou ja, een Jood zou zeggen, hoe haal je het in je hoofd? Je moet eerst dit of dat. Nee. Dan liepen de tranen over zijn oude gezicht. Dan zei hij, kinderen toch. En ik hou ook zoveel van de Heer Jezus. Zouden wij dan allemaal zoveel van de Heer Jezus houden? Dat zou toch een wonder zijn? Zo. Zo kinderlijk. Hij praatte je niet wat in, maar hij was zelf ook wel eens een kind. Ja. Maar zo zou je het in alle eenvoudigheid kunnen zeggen. Ook aan de kleine kinderen vanmorgen. Kinderen. Al begrijp je alles niet. Al die woorden niet. Al die dingen niet. Al begrijp je het niet. Maar, hoe is dat? Je hebt ook van de Heer Jezus gehoord. En de Heilige Geest die werkt ook in kinderharten. En Jezus heeft de kinderen tot zich genomen. En gezegend. De zulk is het koninkrijk der hemelen. Hij zegt niet alleen, Simon, Petrus, wie zegt gij dat ik ben? Dat zegt hij tegen grote mensen, van 20 en 22 en 23 jaar of nog ouder. Wie zegt gij dat ik ben? Maar tegen kleine kinderen zegt de Heer Jezus dat niet. Dan zegt hij, ha kindje, hou jij ook van mij? Zou je ook graag bij mij willen blijven? En als het kindje dan zegt, ja, ik wil wel met u mee. Zegt hij, nee, je moet bij je moeder blijven.
bij vader blijven.
Maar daarom kun je
toch wel aan mij denken, al ben ik niet bij je. Zo is de Heer Jezus een kind met de kinderen, al konden ze alles ook niet begrijpen. Opdat hen niet bestralen de verlichting, voel je nou wat verlichting is? Van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Christus. Daar vallen ze buiten. Dat is de bedekking, de verberging, het oordeel en de schuld. De vloek van God. Maar ook onze vervloekelijkheid. Beide tezamen. De evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. We moeten naar huis. Het beeld Gods. Dat wil zeggen, in hem heeft de Vader zich bekend gemaakt. Ik had er graag wat meer van willen zeggen. Maar de tijd is voorbij. Hoeft ook niet. Eén ding. Eenmaal hadden wij, leefden wij in het beeld Gods in het paradijs. Dat is nu niet meer zo. Maar nou willen een heleboel mensen, die willen weer proberen dat beeld van God gelijk te zijn. Wereldse mensen, godsdienstige mensen, kerkmensen. Ze willen weer dat beeld. Maar ze vergeten één ding. Wij hebben eerst nodig in de Heer Jezus Christus te zijn, te geloven. Want dan zijn we ook in het beeld Gods. Begrijp je? Je moet niet denken in de eerste plaats. Hoe krijg ik hem? Hoe krijg ik God in mij? Zodat ik ook wel een beetje op hem mag lijken, zijn beeldenis. Maar de eerste vraag is. Hoe kom ik zondaar in hem? Want hij is het beeld van de Vader. Want die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Nou, dan komt er ook wel eens een druifje aan de rank. Als je in Christus mag zijn, dan zegt hij, die mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Amen.